Thank you. Goedemiddag luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. U bent verbonden met de Zuidhovenkerk te Dordrecht. Mijn naam is Aad Kraan. Dan zal ik nu de orde van dienst voorlezen. Voorganger van vanmiddag is dominee Mans Raveling. De orgel wordt bespeeld door Martijn Houweling en de piano de Lisbeth de Jong. Eerst welkom en mededelingen. Zingen we Psalm 48, het eerste en vierde vers uit de oude berijming. Psalm 48, vers 1 en 4 uit de oude berijming. Dan worden we stil voor God. Dan spreekt de dominee votum en groet uit. Vervolgens zingen we Psalm 33, vers 2 en 8. Psalm 33, vers 2 en 8. Dan vindt gebed plaats. De schriftlezing van vanmiddag is Numeri 22 vers 1 tot 7 en 21 tot 33. Dus Numeri vers 1 tot 7 en 21 vers 33. En de tweede schriftlezing is Numeri 24 vers 10 tot 19. Numeri 24 vers 10 tot 19. Vervolgens zingen we Psalm 27, het eerste en het tweede vers. Daarna gaan de kinderen naar de zondagsschool en er wordt gecollecteerd voor kerk en diaconie. Dan vindt de verkondiging plaats. Het thema van de verkondiging is een teken van de koning. Na de prediking zingen we lied 234 uit Op toonhoogte. Lied 234 Op toonhoogte. Dan vindt de dankzegging en de voorbeden plaats. Dan lied 155 Op toonhoogte. Lied 155 Op toonhoogte. Dan zegt de dominee de geloofsbelijdenis. Dan zingen we als slotzang Psalm 145, het eerste en het vierde vers. Psalm 145, het eerste en het vierde vers. En tenslotte spreekt de predikant de zegen uit. Nog een speciale mededeling voor de luisteraars thuis. In verband met de begrafenis van zuster Van Vale Benschop verschuift de kerstviering van het 50-plus contact naar donderdag 20 december aanvang 14:30. Dus het gaat naar donderdag 20 december aanvang 14:30. En we wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag, van harte welkom, jongeren, ouderen, gasten in ons midden, luisteraars thuis. Ook een welkom aan dominee Raveling, die deze dienst voor ons zal voorgaan. We willen uw aandacht nog vragen als u iets besteld heeft voor de kerstactie. Er staat nog het een en ander in de consistorie, dus wilt u na de dienst even kijken of daar nog iets van u bij staat. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 48, vers 1 en 4 uit de oude berijming. En namens de kerkraad wens ik u een goede dienst.
Een hele goedemiddag, gemeente. We zijn hier bij elkaar omdat onze God ons samen heeft geroepen en zoals we net gezongen hebben, dat onze grote koning hier in ons midden is, dat we zijn weldadigheid, zijn grote daden in de geschiedenis mogen gedenken en ook wat dat voor ons vandaag de dag betekent. God die door zijn woord ook tot ons vanmiddag wil spreken. En daarom willen we deze dienst ook beginnen door eerst stil te worden voor onze God, zodat we onze harten en gedachten op hem kunnen richten. En laten we daarvoor, zover dat mogelijk is, gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heere. Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid. En de God die nooit en te nimmer loslaat het werk dat zijn hand begon. Namens deze God mag ik u vanmiddag ook begroeten. En de Heere zegt, er is genade, er is barmhartigheid, er is vrede voor u en voor jou. Van God onze hemelse Vader. Door Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we onze God loven en prijzen. En laten we dat doen door samen te zingen op Psalm 33 vers 2 en 8. Zingt al wie leeft van Gods genade, want waarheid is al wat Hij zegt. Laten we de Heere bidden om zijn nabijheid en zijn zegen over ons samen zijn vanmiddag. Laten we de Heere bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. We hebben zojuist die woorden naar u uitgezongen, dat we stil wachten op uw ontferming. We hebben u gebeden dat we op u wachten en of u ons kracht en moed wilt schenken. En dat zijn niet alleen woorden die we gezongen hebben, maar ook woorden die we als een gebed in uw handen willen neerleggen. Dat door deze dienst heen vanmiddag, dat we weer nieuwe kracht mogen ontvangen, dat we bemoedigd en versterkt mogen worden in onze weg achter u aan, Heer Jezus. En dank dat we mogen weten dat als we dat soort dingen bidden, dat het dan niet een gebed is met een open einde van, nou, nu moeten we maar afwachten of u het gaat verhoren en vervullen. Dankzij u, Heer Jezus, mogen we weten dat u hier aanwezig bent vanmiddag. Dat zo hemel en aarde met elkaar verbonden mogen worden en dat uw heerlijkheid, uw nabijheid, dat we ons daarvan verzekerd mogen weten in deze dienst. Dat hebt u immers beloofd, Heer Jezus, dat we twee of drie in uw naam samenkomen, dat u zelf aanwezig bent. En ze mogen dat niet alleen belijden, maar bidden u ook dat we dat mogen ervaren, juist door deze dienst heen. De God van hemel en aarde, de God die alles tot bestaan heeft geroepen, hier in ons midden, om te spreken door uw woord. Om ons geloof te bouwen met uw geest. En dan bidden we u ook, Heer, dat onze harten daarvoor mogen opengaan. En dat alles wat tussen u en ons instaat, Heer, wilt u dat toch wegnemen. Was ons zo schoon. Vergeeft u zo, Heer, alles wat tussen u en ons instaat. Zodat we u werkelijk kunnen ontmoeten vanmiddag. Wilt u dan ook spreken? Die woorden van zoveel eeuwen geleden ook in onze harten leggen. Dat we door getroost en bemoedigd mogen worden. Dat is ons verlangen, Heere, dat dat mag gebeuren hier in de kerkzaal. Het is ons verlangen dat dat mag gebeuren ook als de zondagschool samen mag komen. Wilt u daar ook de leiding vullen met uw geest, Heere, dat ze ook mogen delen van uw liefde. En de kinderen zo ook al van u mogen leren, Heere Jezus. We bidden dat voor de kinderen die bij de oppas zijn, dat daar ook van uw liefde gedeeld mag worden. En alles wat hier gebeuren mag, tot opbouw mag zijn van uw koninkrijk, Heren. We bidden dat niet alleen voor ons samen zijn hier in dit kerkgebouw, maar voor alle kerken die op dit moment samenkomen in onze stad, in ons land. We bidden dat voor alle kerken wereldwijd. Bouw uw koninkrijk, alstublieft. En dat alles wat er gebeuren mag, Heren, door de diensten heen, dat het mag zijn tot eer en glorie van uw heerlijke naam. Maar ook vragen we dat ons geloof erdoor versterkt en gebouwd mag worden. Wilt u ons zo toch ontmoeten, hemelse Vader? We leggen dat gebed in uw handen neer. Wilt u het toch verhoren, alstublieft? We bidden het u. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We willen vanmiddag stilstaan bij de persoon en de profetie van Biliam. En Biliam, we kunnen over deze man lezen in nummer 22 tot en met 24. Om nu al die hoofdstukken met elkaar te lezen vanmiddag, dat leek me misschien iets te veel van uw vragen, van uw concentratie ook vragen. Dus ik dacht, we laten een aantal gedeeltes daarvan lezen, een aantal kerngedeeltes. We beginnen bij het begin, nummer 22, vers 1 tot en met 7. Dan slaan we een klein stukje over en lezen in vers 21 tot en met 33. En dan gaan we verder in nummer 24, de versen 10 tot en met 19. We beginnen te lezen bij nummer 22 vers 1 tot en met 7. En we lezen daar het volgende. Daarna braken de Israëlieten op en sloegen hun kamp op in de vlakten van Moab, aan deze zijde van de Jordaan ter hoogte van Jericho. Balak, de zoon van Zippor, zag alles wat Israël met de Amorieten gedaan had. En daarom was Moab zeer bevreesd voor dit volk, want het was talrijk. Moab verkeerde in angst voor de Israëlieten. Toen zei Moab tegen de oudsten van Midjan: nu zal deze menigte alles wat rondom ons is afgrazen, zoals een rund het groen van het veld afgraast. Balak, de zoon van Zippor, was in die tijd koning van Moab. En hij stuurde boden naar Biliam, de zoon van Beor in Petor, aan de rivier de Eufraat, in het land van zijn volksgenoten, om hen bij zich te laten roepen. Zie, er is een volk uit Egypte getrokken. En zie, het heeft het oppervlak van het land bedekt en het blijft recht tegenover mij liggen. Nu dan, kom toch, vervloek dit volk voor mij, want het is machtiger dan ik. Misschien kan ik het dan verslaan en kan ik het uit het land verdrijven. Want ik weet, wie u zegent, is gezegend en wie u vervloekt, is vervloekt. Toen gingen de oudsten van Moab en de oudsten van Midjan op weg. En ze hadden het waarzeggersloon in hun hand. En ze kwamen bij Biliam en spraken tot hem de woorden van Balak. Vervolg van de geschiedenis, zoals wellicht bekend is, dan Biliam brengt het in gebed bij de God van Israël. Die zegt in eerste instantie van: nee Biliam, je mag niet verder gaan. Dan komen er opnieuw gezanten naar Biliam van: wil je toch er nog eens over nadenken? En Biliam blijft aandringen bij God. Dan zegt de Heer: nou, vooruit, ga dan maar Biliam, maar weet, het is niet mijn weg. En dan lezen we verder in vers 21 het volgende. De volgende morgen stond Biliam op. Hij zadelde zijn ezelin en ging met de vorsten van Moab mee. En de toorn van God ontbrandde echter, omdat Biliam op weg ging. En een engel van de Heere ging hem in de weg staan als zijn tegenstander. En Biliam reed op zijn ezelin en twee van zijn knechten waren bij hem. En toen de ezelin de engel van de Heere op de weg zag staan met het getrokken zwaard in zijn hand, week de ezelin van de weg af en ging het veld in. Toen sloeg Biliam de ezelin om haar weer naar de weg terug te drijven. Maar de engel van de Heere ging nu op een nauw pad tussen de wijngaarden staan, met een muur aan de ene kant en een muur aan de andere kant. En toen de ezelin de engel van de Heere zag, drukte ze zich tegen de muur aan en drukte Biliams voet tegen de muur. En daarom ging hij door met haar te slaan. De engel van de Heere ging nog verder en ging op een nauwe plaats staan waar geen weg was om naar rechts of links af te wijken. En toen de ezelin de engel van de Heere zag, ging ze liggen onder Biliam. Toen ontstak Biliam in woede en hij sloeg de ezelin met een stok. Toen opende de Heere de mond van de ezelin en ze zei tegen Biliam: wat heb ik u misdaan dat u mij nu al 3 maal geslagen hebt? Toen zei Biliam tegen de ezelin: omdat je de spot met me drijft, had ik maar een zwaard in mijn hand, dan zou ik je nu doden. De ezelin zei tegen Biliam: ben ik niet uw ezelin waarop u gereden hebt sinds u mijn heer werd op deze dag? Was ik ooit gewend u zo te behandelen? En Biliam zei: nee. En toen ontsloot de Heere de ogen van Biliam, zodat hij de engel van de Heere zag staan op de weg met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand. En Biliam knielde en boog zich neer met zijn gezicht ter aarde. En de engel van de Heere zei tegen hem: waarom hebt u uw ezelin nu 3 maal geslagen? Zie, ik ben zelf uitgegaan als uw tegenstander, want deze weg wijkt van mij af. Met andere woorden, deze weg gaat naar de ondergang. Maar de ezelin heeft mij gezien en 3 maal is ze voor mij uitgeweken. Als ze niet voor mij was uitgeweken, zou ik u nu zeker hebben gedood. Maar haar zou ik in leven hebben gelaten. Vervolgens trekt Biliam verder. Hij bestijgt de bergen van het landschap van Moab samen met koning Balak en probeert een woord van God te ontvangen. Dan spreekt hij 3 maal, probeert hij een vervloeking uit te spreken wat een zegen blijkt te zijn. En dan lezen we verder in hoofdstuk 24 vers 10 tot en met 19. En daar lezen we het slot van het gedeelte. Toen ontstak koning Balak in woede tegen Biljam en hij sloeg zich in de handen. En Balak zei tegen Biljam, ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken, maar zie, u hebt hen deze 3 keer juist gezegend. Nu dan, maak dat u wegkomt naar uw woonplaats. Ik had gezegd dat ik u met eer zou overladen, maar zie, de Heere heeft de eer aan u onthouden. Toen zei Biljam tegen Balak, heb ik zelfs niet tot uw bode die u naar mij toestuurde gesproken? Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, ik zal het bevel van de Heere niet kunnen overtreden, door uit eigen hart goed of kwaad te doen. Wat de Heere spreken zal, dat zal ik spreken. Nu dan, zie, ik ga terug naar mijn volk. Kom, ik zal u raad geven en zeggen wat dit volk in later tijd uw volk zal aandoen. En toen hief Biljam zijn spreuk aan en zei het volgende. Biljam, de zoon van Beor, spreekt. De man van wie de ogen geopend zijn, spreekt. Hij die de woorden van God hoort, spreekt. En die de kennis van de Allerhoogste weet. Die het visioen van de Almachtige ziet. Terwijl hij neervalt met ontsloten ogen. Ik zal hem zien, maar niet nu. Ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jacob voortkomen. Er zal een scepter uit Israël opkomen. Hij zal de flanken van Moab verbrijzelen en alle zonen van Seth vernietigen. Edom zal bezit zijn en Seir zal bezit van zijn vijanden zijn. Maar Israël zal kracht uitoefenen. Uit Jacob zal hij heersen. Wie ontkomt uit de stad, zal hij ombrengen. Tot zover de lezingen uit het woord van onze God over Biljam en zijn profetieën die hij uit mocht spreken. Voordat we luisteren naar de verkondiging van deze woorden, willen we eerst met elkaar gaan zingen over God die ons beschermt. We zingen Psalm 27, vers 1 en 2. Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Heere.
zingen we als antwoord op de verkondiging dat u de uitgekomen
is het geluid weg? Oh kijk, daar zijn we weer. Straks zingen we als antwoord op de verkondiging het lied Stil mijn ziel, wees stil. En wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeef je steeds, hij is erbij in je beproevingen en in je zorgen. Dus straks als antwoord lied op de verkondiging zingen we met elkaar het lied Stil mijn ziel, wees stil. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik zie een aantal kinderen ook in ons midden. De hele delegatie is net vertrokken, maar er zijn nog een aantal onder ons. Fijn dat jullie hier nog zijn. We willen met elkaar luisteren naar de verkondiging van Gods woord, naar de gedeeltes die we samen hebben gelezen. En we doen dat onder het thema, een teken van de koning. Ik had er een mooie afbeelding bij gemaakt, alleen die is nauwelijks te zien. We zullen kijken hoe ver alles zichtbaar wordt. En anders moeten jullie het doen met het gesproken woord. Zoals we altijd ook al gewend zijn. Dus dat komt helemaal goed. Zoals iedereen al wel opgemerkt heeft. En jullie ook vast en zeker jongens en meisjes. Is dat het best wel donker al is, hè, buiten. Ook als je nu naar buiten kijkt. Dan is er weinig zonlicht meer te zien. Eigenlijk vrijwel helemaal geen zonlicht meer. Nog even en we hebben de kortste dag. Dat wil zeggen, als je dan naar school toe fietst, 's ochtends, dan is het al donker, of is het nog donker. En als je thuis komt uit school, dan duurt het nog maar even en de lichten moeten in huis alweer aan, omdat het alweer donker begint te worden. En ik weet niet hoe jullie week eruit zien, uitziet. Misschien moet je door de week nog wel naar voetbaltraining of naar dansles of weet ik veel waar jullie allemaal naartoe moeten. En als je daar 's avonds naartoe moet, moet je misschien wel op de fiets door het donker heen. Als ik hier dus een vraag stel, zijn er jongens en meisjes die wel eens wat bang zijn in het donker? Of zijn jullie nooit bang in het donker? Allemaal stoere jongens en meiden die helemaal niet bang zijn voor het donker. Ik zie iedereen nee schudden, nou heel goed. Er zijn twee jongetjes, Rick en Lars heten die gasten. Die zitten in groep 6 van de basisschool en dat zijn beste vrienden van elkaar. En die zitten ook samen op voetbaltraining. En Lars die is ook niet bang in het donker, maar Rick altijd wel een beetje. Maar goed, ze gaan altijd samen op de fiets naar voetbaltraining toe. En dan durft Rick ook wel mee op de fiets, want is in ieder geval niet alleen. Maar wat gebeurde er nou afgelopen week? Ze waren op woensdagochtend op school. En dan zei Lars in één keer tegen zijn beste vriend Rick van... Rick jongen, ik kan vanavond niet bij voetbaltraining aanwezig zijn, want ik moet nog dit en ik moet nog dat. Dus ik kan niet erbij wezen. Dus je moet alleen fietsen. Oh, dacht Rick. Als hij daar alleen al over nadacht dat hij in het donker op de fiets moest, dan kreeg hij er gewoon al buikpijn van. En hij was er de hele dag ook al wat over aan nadenken van wat moet ik nou, moet ik dan de trainer bellen dat ik ook niet kom, wat moet ik nou doen? En zo zat hij ook bij het avondeten een beetje beteuterd voor zich uit te kijken. En een keer zei zijn vader tegen hem, Rick jongen, wat is er aan de hand, wat kijk je Sip? Nou pap, moet je eens luisteren, ik moet straks naar training toe en ik durf eigenlijk niet, want Lars gaat niet mee, dus ik moet alleen op de fiets door het donker. Ja, jongen, daar hoef je toch niet bang voor te wezen, zei zijn vader. Weet je wat, ik fiets wel met je mee. Oh, dan komt alles goed, dacht ik. Als papa maar bij me is, dan zal het helemaal goed komen. En zo gebeurde het afgelopen woensdag dat Rick met zijn papa op de fiets ging naar het voetbalveld. En als Rick dan vooruit keek en in de duisternis staarde, dan kreeg hij daar wat buikpijn van, een naar gevoel in zijn buik. Maar als hij dan naast zich keek naar zijn papa, dan dacht hij, oh, alles komt goed. Papa beschermt mij. Wat er ook gebeurt, papa is erbij. Zo mocht hij zeggen, ik word beschermd door mijn vader in het donker. En dat is iets wat het volk Israël ook kon zeggen in die gedeeltes die we samen hebben gelezen. Een hele merkwaardige geschiedenis, hè, over het volk Israël tegenover het volk Moab. Een geschiedenis over koning Balak en Biliam. En nu is er nogal wat discussie geweest over hoe moeten we die figuur van Biliam nou plaatsen? Wat was dat nou voor iemand? En zo zijn er sommigen geweest die zeiden, Biliam, dat was een profeet van de Heere. Maar moet je maar kijken, we hebben ook gelezen in hoofdstuk 24 dat hij zegt, ik wil alleen maar de woorden spreken van de Heere. Nou, we zouden willen dat alle christenen dat na konden zeggen. Dat zijn prachtige woorden die Biliam daar spreekt. Maar was Biliam zo'n goed persoon? Of zegt de Bijbel nog meer over deze Biliam? Nou, als je doorbladert naar hoofdstuk 31, dan zie je dat Biljam om het leven wordt gebracht door het volk Israël. En als je ergens in het Nieuwe Testament leest, in de brief van Petrus, maar ook in de brief van Judas, dan wordt er over Biljam gezegd dat hij zich voor geld heeft overgegeven aan list en bedrog. En als je het Bijbelboek Openbaring leest en de 7 brieven aan de gemeente, dan wordt er ook een keer verwezen naar de leer van Biljam. En als je dat wat uitgaat diepen, dan is dat ook niet echt een positief beeld wat daar voorgeschoteld wordt. Als je dus het geheel van de Bijbel neemt en kijkt wat het geheel van de Bijbel zegt over Biljam, dan krijg je niet zo'n positief beeld voor ogen. Want Biljam was geen profeet van de Heere. Biljam was een waarzegger, was een ziener uit zijn tijd. En niet zomaar de eerste, de beste ziener die je tegen kon komen. Nee, Biljam was een beroemd persoon uit zijn dagen. Dan kun je zeggen, hoe weet je dat nou, dat hij een beroemd persoon was? Nou, alleen al op de manier waarop koning Balak zijn toevlucht neemt tot Biljam. En die gebruikte grote woorden, hè, van wie u zegent, die is gezegend. Wie u vervloekt, die is vervloekt. Dus volgens Balak, koning Balak, is Biljam dus ook een groot persoon. Maar niet alleen in de Bijbel komen we Biljam tegen. Ook buiten de Bijbel hebben we teksten gevonden waarin Biljam naar voren komt. Zo is er in het jaar 1967 een inscriptie ontdekt. Dat is een oude tekst in het huidige Jordanië, dat land naast Israël. Waar een tekst is waar ook over Biljam gesproken wordt. Biljam als profeet of als ziener en waarzegger die in direct contact stond met de goden en allerlei beelden en boodschappen van de goden door mocht geven. Dat is dus Biljam. Een groot man uit zijn tijd, de grote en beroemde waarzegger. En als je graag wilde weten wat jouw toekomst zou brengen, als je graag een zegen wilde ontvangen of als je iemand wilde vervloeken, nou dan moest je bij Biljam wezen, de zoon van Beor. En juist daarom gaat koning Balak ook naar deze Biljam. Want Balak heeft een probleem. Of beter gezegd, Balak vindt dat hij een probleem heeft. Het volk Israël is namelijk bezig met zijn reis door de woestijn. En ze zijn aangekomen in de vlakte van Moab. En daar zijn ze gaan wonen. Daar hebben ze hun tenten opgezet en daar verblijven ze nu tijdelijk. En niet alleen koning Balak heeft het volk opgemerkt. Nee, het volk is zo groot geworden dat het hele volk van de Moabieten, het hele volk van Moab, zich groen en geel ergert aan die Israëlieten. Ze zijn eigenlijk overal neergestreken, zeggen ze. En als een soort rund vreten ze onze hele vlakte kaal. Wat moeten we wel niet met dit volk? Goed, ze ergeren zich groen en geel, maar ze durven niet in te grijpen. Ze hebben namelijk gehoord over die God van Israël. En ze hebben gehoord dat Israël eerst een slavenvolk in Egypte was, maar dat God dat machtige volk van Egypte had verslagen. Dat hij zelfs de zee had doen splijten. En ook alle aanvallen van verschillende volken die er geweest waren in de woestijn. God had Israël al die tijd beschermd. En dus denkt koning Balak, als ik met mijn legers ten strijde trek tegen dit volk, dan weet ik al hoe dat af zal lopen. Dat pakt niet goed uit voor ons. En dus zoekt hij zijn toevlucht bij Biljam. Roept hij de hulp in van Biljam om dit volk te vervloeken. En dan lezen we van het bekend geworden verhaal. Die boodschappers van koning Balak die bij Biljam arriveren. En Biljam die dat dan eerst wil voorleggen aan de Heere, de God van Israël. Vreemd, hè? Waarom richt Balak, als hij zo'n waarzegger was, zich tot de God van Israël? Nou, als we Biljam een beetje kunnen peilen en een beetje doorhebben ook in wat alles over hem geschreven staat, dan ging deze beroemde waarzegger en ziener als volgt te werk. Als je hem vroeg om een zegen of vloek over een volk uit te spreken, dan richtte hij zich tot de God van dat volk. Nou ja, die had zeggenschap over dat volk. En dus als hij het volk Israël wil vervloeken, moet hij zich richten tot de God van Israël, want die staat in directe lijn met dit volk. En dus richt Biljam zich tot de God van Israël. En de Heere zegt, nee Biljam, je mag dit volk niet vervloeken. Ze zijn door mij gezegend. Ja, Biliam baalde natuurlijk. Hij loopt daardoor veel geld en veel eer en alles mis. En dan lezen we dat er nog een keer een delegatie binnenkomt. En dan zegt Biliam niet van nee, de Heer heeft al gesproken, ik mag niet meegaan. Nee, hij blijft maar aandringen, want hij wil dat geld ook hebben. En dan zegt de Heer, oké, Biliam, ga maar. Maar weet, dit is een reis die tot jouw ondergang is. En dan gaat Biliam op reis. Met zijn ezeltje. Dat bekende verhaal, Biliam met zijn ezel. En dan lijkt het wel alsof die beroemde waarzegger, die beroemde ziener, dat hij verblind is door geld en door roem. Want we zien hier een soort stukje humor in de Bijbel, zou je kunnen zeggen. Dat de beroemde ziener nog minder ziet dan zijn eigen ezel. Kijk, een ziener uit die tijd, die probeerde de toekomst te voorspellen. En die was op zoek naar allerlei tekenen in zijn dagen om wat te zien wat er aan de hand was. En daarbij keken ze naar de lucht, ze keken naar de sterren, naar de wolken. Soms keken ze zelfs naar ingewanden van dieren om maar te kijken wat de toekomst met zich mee zou brengen. Een ziener is op zoek naar tekenen. En als je dan op weg bent met je ezeltje. Dat ezeltje dat altijd trouw is geweest aan jou. Altijd de weg ging die jij hem voorhield. En dat beest wijkt in één keer af. Ja, dan was dat voor elke amateurziener was gelijk een teken van, dit is niet de goede weg. Deze weg moet je dus niet gaan. Maar Biliam, hij ziet het niet. En als die ezel dan verder gaat en in één keer zo tegen die muur aan in verdrukking komt, waardoor Biliam ook pijn krijgt. Elke amateurziener die zou al doorhebben, dit is een vervloekte weg, ik moet maken dat ik wegkom. Maar Biliam, hij heeft allemaal niets door. En als dan ten derde ook nog eens die ezel weigert verder te gaan en erbij gaat liggen. Elke ziener zou gelijk doorhebben, dit is een doodlopende weg. Maak dat je hier wegkomt. Maar opnieuw, Biliam is verblind. Verblind door geld en roem. Hij weet de tekenen niet eens meer te duiden. En dan opnieuw, dat stukje humor vanuit de Bijbel. Dat God de echte ezel moet laten spreken om de figuurlijke ezel Biliam de ogen te openen. De engel van de Heer spreekt tot Biliam. Biliam, er is een weg die tegen mijn wil is ondernomen. Het voert tot jouw ondergang. Biliam, hij reist door. En als hij dan bij koning Balak aankomt, dan zoekt hij een hoge plek op samen met Balak. En dan bouwt hij allerlei altaren en allerlei offers, brengt hij om God maar te kunnen ontmoeten. En een vervloeking los te krijgen bij de Heere. Maar hoe ze ook zoeken. Hoe ze ook bezig zijn, hoeveel offers ze ook brengen. Telkens als Biliam zijn mond opent, klinkt er alleen maar zegen uit zijn mond. En dat niet één keer, maar tot drie keer toe. En dit lezen we dan, is dat grote frustratie en ergernis van koning Balak. En Balak stuurt Biliam dan weg. En hij zegt, die eer en dat geld, je kunt er allemaal naar fluiten. Je krijgt er niks van. Ik heb je opgeroepen dit volk te vervloeken. Maar heb ze alleen maar gezegend. En voordat Biliam dan vertrekt, richt hij nog één keer het woord tot Balak. Van iets wat hij in de toekomst heeft gezien. Want zegt Biliam, ik zie het volk Israël. En ik zie dat er een ster opkomt uit Israël. Dat er een scepter zal rijzen uit Jacob. En zowel de ster als de scepter. Allebei zijn ze beeld van een koning die komen zal. Een koning die zal komen en het volk Moab zal verslaan. Dus dat volk Moab, dat Israël wilde vervloeken, ze zullen er zelf aan onderdoor gaan. Het is eigenlijk zoals de Heere al aan Abraham had beloofd. Gezegend wie jou zegent, Abraham. En als iemand jou vervloekt, zal ik die vervloeken. En als je dan verder leest in het Oude Testament en je komt aan in 2 Samuel 8, dan lees je daar over koning David die ten strijde trekt tegen Moab en overwint. David is dus op een bepaalde manier al een vervulling van deze profetie van Biliam. Maar Biliam ziet nog verder. Biljam ziet nog iets groters, hij ziet nog meer. Hij ziet namelijk dat er uit de lijn van David in iemand zou komen die de allerhoogste koning is. Niet zomaar een ster, maar die van zichzelf zegt dat hij de stralende morgenster is in Openbaring 22. En terwijl zo, het is eigenlijk heel beeldend deze geschiedenis, terwijl het volk Israël in de vlakte van Moab verblijft, is koning Balak met Biljam daar in de bergen bezig dit volk te vervloeken. En Biljam ziet dan in een soort visioen hoe er in Israël een ster zal opgaan, een scepter zal rijzen. Teken en beeld dat Israël machtige koningen voort zal brengen, maar in het bijzonder één iemand, de Messias, de koning der koningen, de stralende morgenster, de zoon van God zelf. Een bijzondere geschiedenis, niet waar? Israël die in de vlakte van Moab verkeert. Ze zijn zich daarvan geen onheil en geen kwaad bewust. Dus misschien zijn ze daar gewoon hun leventje wat aan het leiden. Ze zijn hun tintjes wat aan het strak zetten. De kinderen zijn er rustig aan het rondspelen. Ze hebben helemaal niet door dat daar in de bergen een groot machtsspel gaande is. Hoe Biljam en Balak bezig zijn hen te vervloeken. Bijzonder. Israël wordt door de Heere beschermd, zonder dat ze het zelf doorhebben. Als je daar eens over nadenkt, hè? De Heere die het volk beschermt, zonder dat ze het zelf doorhebben. Zal het bij ons ook niet vaak het geval kunnen zijn? Ja, als je daar eens wat verder over nadenkt. Israël die was zich van helemaal geen kwaad en onheil bewust. En toch was de Heere bezig hen te beschermen. Hoe vaak is dat in ons leven wel niet het geval? Ja, als dingen anders lopen in ons leven, als dingen misgaan, dan hebben we dat natuurlijk gelijk door. Maar hoe vaak zal God wel niet op de achtergrond werkzaam zijn ook bij ons? Soms merk je het achteraf. En misschien kun je daar zelf ook wel over getuigen. Dat er iets gebeurd is in je leven. Op dat moment was je van geen onheil bewust. Maar achteraf kun je zeggen, ja, het is maar goed dat dit of dat gebeurd is anders. Ik kan u een simpel voorbeeldje geven. In de studententijd, ik zat op kamers in Apeldoorn, we woonden in Oost-Groningen. Ging met de auto, reisde ik naar het noorden toe. En de auto was al behoorlijk wat aan het trillen. Maar goed, ik denk, het is een oud dingje, het zal daar wel liggen. En we waren zo aan het reizen en over de snelweg, iets van 150 kilometer afgelegd. Met behoorlijke snelheden, 120, keurig 120. En we kwamen weer aan bij mijn ouders, we reden daar de parkeerplaats op. En ik doe de autodeur open, ik sla de autodeur dicht. En ik hoor ineens een band leeglopen. Merkwaardig, auto op de krik, band eronder vandaan. Was die hele band, was schuin afgesleten, de canvas, al die draden kwamen er al gewoon uitsteken. Als je nadenkt, misschien hebben we wel een engeltje om ons wiel heen gehad tijdens de reis naar huis. Dat je achteraf door hebt dat God je beschermd heeft op de reis die je gemaakt hebt. Ja, soms zie je het achteraf. Maar hoe vaak zal het wel niet in verborgenheid gebeuren? Dat als we eens thuis zijn bij de Heere en we kijken met de Heere terug op ons leven, dat we dan zien hoe de Heere ons beschermd heeft zonder dat we ons daar ooit van bewust waren geweest. Die 5 minuten later dat je in de auto stapte en dat je aan het balen was omdat je te laat was. Of die ene trein die op een haar na had gemist. Wie zou het zeggen? Israël wordt beschermd. Zonder dat ze het zelf doorhebben. En misschien gebeurt dat bij ons ook wel vaker dan we zelf bewust van zijn. Want zoals het kwaad tegen Israël ten strijde trok, zo trekt het kwaad ook ten strijde tegen onze levens. Maar ook wij worden beschermd. We worden beschermd door de Allerhoogste Koning. Want de ster die Biljam heeft zien opgaan, die is opgegaan uit Israël. Die ster heeft aan de hemel gestaan. We zullen dat straks weer vieren en gedenken met het kerstfeest. Dat Jezus Christus, de koning der koningen, gekomen is naar deze wereld. En hij is gekomen. Niet om het kwaad te breken met geweld. Maar met opofferende liefde. Jezus Christus is de Allerhoogste Koning, de koning der koningen. Van wie de Bijbel zegt dat alles door hem is ontstaande. Dus als je naar de schepping kijkt, naar het grote, onmetelijke heelal, dan zegt er ook iets van de grootheid van God en van de Heer Jezus. Hij die zoveel van ons houdt, wiens liefde en belofte zo rijk zijn als de sterren aan de hemel. Zijn ster is opgegaan, heeft aan de hemel gestaan als teken van deze koning. Want Biljam in nummer 24, hij sloeg zijn ogen op en zag een ster. Een ster als teken van de koning die beschermt. Zoals in het voorbeeld aan het begin van de preek. Zoals Rick door het donker fietste en voor zich uitkeek de duisternis in en dat hij gewoon pijn in zijn buik kreeg van angst. Als hij dan naast zich keek, dan werd hij weer rustig, want hij wist, ik hoef me geen zorgen te maken. Papa is erbij. Zo mogen wij het ook weten. Dat juist in de donkere nachten van ons leven, dat we onze ogen op mogen slaan naar de hemel, dat we gericht mogen zijn op het licht. Het licht van koning Jezus die ons beschermt. Dat betekent trouwens niet, broeders en zusters, dat ons dan niks meer overkomt in het leven. Zoals we hier zitten, kunnen we daar allemaal wel over meepraten. We trekken door een gebroken wereld heen en het kwaad gaat ook tekeer tegen onze eigen levens. Ons leven wordt wel eens vergeleken met een levensschip dat op weg is naar de veilige haven. Nou, al het kwaad in de wereld en alle gebrokenheid zorgt ervoor dat ons levensbootje de nodige golven heeft te trotseren. En sommige dingen gebeuren er in ons leven dat hele stukken uit ons levensschip weggeslagen worden. Maar toch mogen weten dat de Heer Jezus ervoor zorgt dat we niet ten onder gaan. Zelfs als voor ons gevoel ons levensbootje steeds meer water aan het maken is. Kijk dan vanuit je levensbootje omhoog. Ook al sta je voor je gevoel tot je enkels in het water. En is het gitzwart geworden om je heen. Kijk naar boven. Kijk maar naar de sterren. En zeg maar tegen jezelf, de ster van Jezus Christus, teken van de koning, heeft eens aan de hemel gestaan. Het teken dat hij ook mij beschermt. De God die niet loslaat, maar mij ook vasthoudt. En ik weet, dat wat er ook gebeuren zal, hij mij eens veilig thuis zal brengen. Zie dan ook, vanuit je levensbootje op hem. Want juist dat geeft rust. Juist als je ziet op de Heer Jezus Christus, mag je tegen jezelf zeggen, dankzij hem, de ster die is opgegaan uit Israël, mag ik nu weten dat hoe donker het ook is, dat mijn papa, mijn vader in de hemel, bij me is. Zeg het maar tegen jezelf. In de zwartste nacht. Papa is erbij. Amen. Laten we de Heere danken en hem bidden. Heere onze God, Vader in de hemel. Dank dat we mogen weten dat u erbij bent. Ook al zijn we ons daarvan vaak maar amper bewust. En zelfs als ons levensbootje in zwaar weer terechtgekomen is. Als we soms voor ons gevoel tot aan de enkels, misschien al wel verder, tot aan de knieën, tot aan de lendenen, misschien tot aan de lippen in het water staan. En ik, hoe moet het toch verder? Ondanks alle vragen en twijfels toch mogen belijden. Papa is erbij. Dank u wel, Heer Jezus, dat u dat mogelijk hebt gemaakt voor ons mensen. Dat u naar deze wereld bent gekomen, dat uw ster is opgegaan uit Israël. De scepter is gerezen. Dank dat u gekomen bent om verzoening te brengen tussen ons en de Vader. En dank dat we door uw werk heen, Heer Jezus, weer mogen zeggen dat u erbij bent. Want dat is toch de grote belofte die u in uw naam meedraagt, Heer Jezus. Immanuel. God met ons. En wilt u ons dan ook sterken? Wilt u ons dan ook moed en krachten geven, zoals we aan het begin van de dienst al zongen? Juist voor onze levens. U kent een ieder van ons zoals we hier aanwezig zijn. Heer, u weet hoe onze levens voortkabbelen op de golven van dit bestaan. En misschien is de rust wel weer gekeerd in ons leven. Hè? Hebben we een mooie, strakke, blauwe lucht boven onze hoofden. Doe ons dan toch zien op uw heerlijk licht wat tot ons komt ook in de zonnestralen van uw aanwezigheid. En dat we daar in uw naam mogen loven en prijzen. En mogen weten dat u daar ook bij ons bent en ons ook die genade en die zegen geeft. Maar u kent ons ook, Heren, als we hier aanwezig zijn. En het misschien aardedonker is geworden in onze levens. Vanwege psychische moeite die we wellicht kennen. Vanwege de gezondheid die zo broos is geworden. Vanwege aanvechting of twijfels ook richting u, Heren. U kent de zwartste nachten van ons bestaan. Wilt u met uw geest in onze harten werken? Dat we iets van uw licht mogen gaan bespeuren. Dat we zicht op u mogen krijgen of hervinden. En mogen zeggen, u bent erbij. Stil maar, mijn ziel, wees stil. Want God omgeeft mij steeds. Hemelse Vader, uw naam zij geloofd en geprezen dat u die eeuwige en trouwe God bent, de Almachtige, die zo dichtbij komt. En dank dat we dat ook mogen belijden, ook voor deze middag, dat u hier aanwezig was en nog steeds aanwezig bent. En dat zo ook door de diensten heen een groot wonder elke zondag weer mag gebeuren. Waarin hemel en aarde elkaar als het ware raken. En u weer mag gaan spreken door uw woord ook heen, Heren. Maar dat geldt niet alleen van de zondag. Ook als we morgen uw woord openen, wilt u tot ons spreken en tot ons richten. En als we u weer zoeken in het gebed. Als we liederen zingen. Mogen ook ons weer op u richten. Help ons zo om in verbondenheid met u te leven en zo te groeien in het vertrouwen en het kennen van u. We bidden dat ook, Heren, voor de gemeente hier in Dordrecht. Ook in het bijzonder hier voor de Zuidhovenkerk wilt u zo ook met uw geest krachtig werken. Mensen mogen groeien in het geloof, in het kennen van u, in het vertrouwen op u. En ook hier steeds meer mogen zeggen, de Heere is nabij. Hemelse Vader, laat dat toch ook onze focus mogen zijn. Als we straks met elkaar het kerstfeest mogen vieren. En dat we toch niet zo afgeleid worden door alles wat er omheen ook is bedacht. En de kerstmarkt die er afgelopen weekend weer was. En nog steeds gaande is. En alle kerstgourmetten die voorbereid moeten worden. En alle duizend en één dingen die er van ons verwacht worden. De drukte op school, op het werk allemaal nog voor het oude jaar voorbij is. Geeft u toch rust in onze hoofden en harten. Dat we werkelijk u zullen ontmoeten. Dat we voorbereid mogen worden op die ontmoeting door de adventstijd heen. U werkelijk zullen ontmoeten, Heer Jezus, bij het kerstfeest. Waarin we uitzien en vieren en gedenken dat u gekomen bent. Maar ook uitzien naar uw wederkomst, Heer Jezus. Waarin u eens alle gebrokenheid zult helen. En zo leggen we dan ook maar alle scherven van ons bestaan in uw handen neer. En bidden we u, wilt u het toch helen, alstublieft. We bidden om uw bescherming. U bent de God, de Allerhoogste Koning, die beschermd hebben gehoord uit nummer 22 tot en met 24. En we bidden dan ook om uw bescherming voor ons eigen leven. We bidden om uw bescherming voor onze jongeren, voor onze kinderen. Houd ons toch vast, alstublieft. We bidden om uw bescherming, heren, ook voor ons kerkverband. Ook als daar stormen op zijn gestoken. Heer, ook verdeeldheid is. Moet u daarin toch ook helpen. Dat we allemaal het zicht op u mogen hebben, Heer Jezus. En elkaar juist in dat licht mogen ontmoeten. En telkens opnieuw mogen vinden. Wijs ons toch de weg. En neem ons bij de hand. Bescherm ons ook, Heer, als kerken hier in Nederland. Als we merken dat de secularisatie steeds meer ook doorgang vindt. Heer, als we merken dat kerken steeds meer leeg lopen. Bewaar toch uw kerk. Bescherm haar toch. Het is uw kerk. Hou haar toch vast, alstublieft. We bidden om uw bescherming, heren, voor de kerken wereldwijd. En in het bijzonder voor onze broeders en zusters die leven te midden van vervolging. We worden er altijd stil van, heren, als we die machtige getuigenissen van onze broeders en zusters lezen. Die ten koste van hun hele leven uw naam belijden, Heer Jezus. Geef hen en blijf hen daarvoor de kracht en moed geven. En laat uw kerk daar ook, heren, toch maar als een licht mogen zijn in de duisternis. Maar geef toch daar ook vrijheid. Geef toch daar ook vrede. En om uw vrede wereldwijd bidden we. En we weten, Heer Jezus, dat het eens plaats zal vinden als u terugkomt hier op deze wereld. En daarom heffen we onze hoofden omhoog vanmiddag. Zien we uit naar uw komst, Heer Jezus, en bidden we u. Kom toch spoedig terug. Maak alle dingen nieuw, Heer, alstublieft. Dank dat we daar naar uit mogen zien. Dank dat u gekomen bent en nog steeds aan het komen bent. Want u bent de komende koning. Dank voor wie u bent. Allerhoogste God. Voor uw nabijheid, uw liefde. En betrokkenheid. En help ons te gaan met u. Dit alles, Heere, leggen we in uw handen neer. Wilt u ons bidden, horen en verhoren. En wilt u ons danken, aanvaarden. We bidden en danken dit alles. In de naam van uw Zoon. De Heer Jezus Christus. Onze Heere en onze Heiland. In zijn naam. Amen. We willen met elkaar zingen over de scheppingspracht en scheppingsmacht van onze God. En we doen dat door te zingen op toonhoogte 155. Zie ik de sterren aan de hemel staan, aan de donkere blauwe lucht de maan. Is het of de nacht mij noemt de naam van een machtig God. We belijden ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en daarna zingen we ons slotlied, Psalm 145, vers 1 en 4. O Heer, mijn God, Gij Koning van het heelal, ik wil uw naam verheffen boven al. En ieder spreken in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Hij die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Is neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel. En zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam. En ik geloof in het eeuwige leven. Amen. We mogen van hier gaan een nieuwe week in. Maar we hoeven niet alleen die week in te gaan. We mogen weten dat onze God, de koning van het heelal, met ons mee zal gaan. Zoals we gezongen hebben, hij die ons zal schragen, zal ondersteunen, hij die ons zal dragen. En als teken en onderstreping daarvan mogen we ook zijn zegen in ontvangst nemen. Ontvang dan ook de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere, hij zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.